In 1874 besloot een Nederlandse dichter om hem van zijn eigen personages gewoon mededogenloos om zeep te helpen.
Ja, en dan niet met een mes of zo.
Nee, precies, niet met een kogel, maar gewoon met een paar ijzingwekkende regels tekst. Puur en alleen omdat de man structureel irritant was. En de grote vraag is natuurlijk, waarom deed hij dat?
Nou ja, omdat deze schrijver dus een heel fundamentele psychologische waarheid begreep over chronisch klagen. En dat decennia voordat de moderne wetenschap daar formele theorieën over zou publiceren.
Het is echt een schitterende literaire afrekening.
Zeker. Eentje die heel mooi laat zien dat de manier waarop we naar de wereld kijken uiteindelijk gewoon bepaalt hoe die wereld op ons reageert.
Welkom bij deze diepgaande verkenning. Vandaag stappen we in een tijdmachine en nemen we je, ja jij daar, die luistert, mee naar het Nederland van de 19e eeuw.
En we hebben echt een hele specifieke set bronnen voor ons liggen vandaag.
Ja, klopt. Het gaat om twee publicaties van exact hetzelfde gedicht, geschreven door J.J. Kramer. De eerste versie komt uit een of ander tijdschrift, het Nederlands Magazijn, uit 1864.
En de tweede bron is een bundel die, heel simpel eigenlijk, Gedichtjes heet. En die verscheen in 1874, 10 jaar later dus.
Precies. En even voor de duidelijkheid, we gaan al die andere verhalen en artikelen uit die oude bladen lekker negeren. We richten ons vizier vandaag uitsluitend op dit ene specifieke gedicht.
En met een goede reden, want de evolutie van dit gedicht in die tijdspanne van 10 jaar vertelt ons echt alles wat we moeten weten over menselijk gedrag.
Het is een soort compacte case study.
Ja, exact. Een case study over hoe we reageren op de omstandigheden in ons leven. En we hebben dit speciaal voor jou uitgekozen omdat het gewoon zo ontzettend herkenbaar is.
Want kijk, op het eerste gezicht is het een heel simpel rijmpje in dialect over twee boeren in de Betuwe die, jawel, over het weer praten.
Typisch Nederlands natuurlijk.
Haha, ja, heel typisch. Maar onder die oppervlakte is het dus een tijdloze spiegel. We gaan vandaag ontdekken hoe klagen absoluut van alle tijden is.
We gaan de psychologie van de ontevredenheid echt helemaal ontleden.
Ja, en we gaan vooral bekijken waarom Kramer 10 jaar na dato besloot om die onverwachte, echt best wel duistere plot twist aan zijn eigen verhaal toe te voegen. Dus laten we de personages erbij pakken.
Goed idee. De setting is de zomer van 1863.
Juist, en we maken kennis met twee boeren. Herm, die in de latere versie Harmen wordt genoemd, en Kloas.
En Kramer zet deze twee mannen direct lijmrecht tegenover elkaar door middel van iets waar we allemaal altijd een mening over hebben. Een hittegolf.
Oh ja, het is snikheet. De zon brandt echt keihard op dat land.
En Herm kijkt dus naar die felle zon en voelt een soort diepe euforie. In zijn dialect zegt hij dat het zunneke klaar flonkert.
Prachtig verwoord.
Ja, toch? En hij voorspelt onmiddellijk de prachtigste oogst van het jaar. Hij focust zich helemaal op die groeikracht die de warmte met zich meebrengt.
Terwijl Kloos, die ernaast staat en waarschijnlijk enorm gust van het zweet, echt een totaal andere realiteit ervaart. Voor hem is diezelfde zon gewoon een absolute straf.
Hij klaagt dat hij loom is, van de kop tot de thee, zoals hij dat zegt.
En hij voorspelt direct een compleet rampscenario. Alles gaat verdrogen, het gras gaat verschrompelen en er blijft geen druppel drinkwater over voor het vee. Alles gaat mis.
Wat we hier zien is natuurlijk een hele klassieke illustratie van hoe twee mensen exact dezelfde objectieve prikkel, dus de temperatuur en de straling van die zon, volledig anders kunnen interpreteren.
Oké, laten we dit even uitpluizen. We hebben dus de optimist en de pessimist neergezet. Maar dan gebeurt er iets cruciaals. Het universum, of in dit geval het Nederlandse weersysteem, grijpt in.
Ja, de droogte breekt en de regen valt ineens met bakken uit de lucht.
Rationeel gezien zou je dan toch denken, fantastisch nieuws voor Kloos. Zijn vee krijgt eindelijk water, het rampscenario is afgewend.
En inderdaad, Herm is in elk geval weer dolblij. Hij noemt die malse regen als botter voor het land.
Als botter, ja.
Precies. En de tabaksplanten floreren, dat was in die tijd een heel belangrijk gewas in die regio. Dus voor Herm is het weer een enorme zegen.
Maar Klaas reageert dus helemaal niet met opluchting. In plaats daarvan verschuift hij zijn focus echt naadloos direct naar het volgende probleem.
Ja, hij kijkt daar die regen en ziet helemaal geen drinkwater voor zijn koeien. Hij ziet letterlijk alleen maar modder.
Hij klaagt over zijn sliknatte voet, dus zijn kletsnatte voeten. En hij ergert zich echt kapot aan de slakken die hij nu 's ochtends vroeg in de regen moet gaan vangen.
Nee, misschien wel het meest sprekende detail hier. Hij is doodsbang dat al die nattigheid in kou hem krampen in het lief gaat bezorgen.
Fysieke maagkrampen dus. Puur en alleen van de stress over een beetje regen.
Ja, bizar hoe dat werkt in zijn hoofd.
Als ik zo naar deze twee boeren kijk, voelt dat echt verrassend modern aan. Hermes is eigenlijk die vriend die als jullie trein een uur vertraging heeft op een ijskoud station, ineens opveert en zegt...
Oh, wat fijn. Nu heb ik eindelijk de tijd om dat ene lange artikel te lezen.
Exact. Terwijl Closus de ultieme rechtmaar 19e eeuwse doomscroller is. Het universum geeft hem precies waar hij om vroeg, namelijk regen, en hij focuste direct op de slakken in zijn moestuin.
Wat hier fascinerend aan is, is dat Kramer dit heel intuïtief beschrijft. En dat ruim een eeuw voordat cognitieve psychologie überhaupt een volwaardige wetenschap werd.
Echt ver zijn tijd vooruit dus.
Zeker. Hij laat zien hoe diep geworteld de negativity bias in ons zit. Weet je, evolutionair gezien is ons brein geprogrammeerd om bedreigingen op te merken.
Ja, om te overleven natuurlijk.
Precies. Onze voorouders moesten de tijger in de bosjes spotten en niet uitgebreid naar een mooie zonsondergang gaan staan staren. Anders overleefden ze het gewoon niet.
Dus Kloas, zijn brein functioneert eigenlijk gewoon precies zoals het evolutionair is ontworpen. Hij scant continu de omgeving op gevaar.
Inderdaad, maar bij Kloas is dat hele overlevingsmechanisme volledig op hol geslagen. Het is chronisch geworden.
Zijn interne alarmbel rinkelt bij hitte en hij rinkelt net zo hard bij regen.
Kramer laat hiermee echt vlijmscherp zien dat ons wereldbeeld helemaal niet wordt gedicteerd door externe omstandigheden. Het weer slaat 180 graden om, van droogte naar regen, maar de emotionele reactie van Kloas...
Die blijft gewoon exact hetzelfde.
Ja, ontevredenheid en angst. Zijn realiteit is eigenlijk alleen maar een projectie van zijn eigen interne onrust.
Wauw, dat roept natuurlijk de vraag op wat er gebeurt als het niet alleen bij weersomstandigheden blijft, maar als we gaan kijken naar het uiteindelijke resultaat, dus de oogst.
Want uiteindelijk bepalen de gewassen in de schuur of het een goed jaar was voor een boer of niet.
Ja, en de bronnen vertellen ons dus dat het echt een fantastisch jaar is. Het is een gigasucces. Herm spreekt Kloas weer aan en heeft het vol bewondering over een oogst van geweld.
Hij noemt het een zegen voor allen. Een zegen voor de hele gemeenschap dus.
Hij rekent zich ook al rijk met de specie, het muntgeld, dat ze er allemaal mee gaan verdienen.
En de schuren of bargen, zoals ze dat in de tekst noemen, puilen echt uit. Maar toch is Kloas nog steeds gefrustreerd.
Ongelooflijk.
En hier introduceert hij een zinnetje dat eigenlijk de kern van zijn hele levensvisie vormt. Hij stelt, volop is achterop. In die latere versie van 1874 wordt dat trouwens gewoon aan elkaar geschreven als volop, achterop.
Wacht even, hier moet ik toch even ingrijpen. Kijk, ik snap ergens wel dat Kloas een chronische klager is over het weer. Want je hebt altijd wel last van modder of hitte.
Klopt.
Maar hij is een boer. Hij leeft van wat dat land opbrengt. Zijn schuren liggen tot de absolute nok toe vol met graan. Waarom is hij in vredesnaam ontevreden over een gigantische oogst? Dat klinkt voor mij niet meer als negativiteit. Dat klinkt gewoon als pure irrationaliteit.
Ja, dat zou je denken. Maar Kloas is eigenlijk absoluut niet irrationeel. Als we dit in een breder perspectief plaatsen en we zoomen in op de agrarische economie van die 19e eeuw, dan snijden zijn klachten ineens enorm veel hout.
Oh, wacht. Leg dat eens uit.
Nou, volop is achterop is eigenlijk een perfecte in dialect gegoten samenvatting van de ijzeren wet van vraag en aanbod.
Ah, natuurlijk.
Kloas realiseert zich heel goed dat zijn schuren dan wel vol liggen, maar dat dat ook geldt voor alle andere boeren in de wijde omtrek. Iedereen heeft een topjaar gehad.
En als de markt wordt overspoeld met graan, dan keldert de prijs.
Exact. De waarde van zijn product verdampt gewoon waar hij bij staat. Vandaar dat woordje achterop.
Oh, dat is eigenlijk best wel tragisch.
Ja, en het ironische voor Kloas is dat hij nu enorm veel fysieke arbeid moet gaan leveren. Hij zegt letterlijk, voor niks kan ik nou dorsen.
Dus hij moet met die zware dorsvlegels aan de slag om een enorme berg graan te verwerken, terwijl hij gewoon weet dat die handelaren op de markt hem er maar een schijntje voor gaan betalen.
Precies. Hij moet harder werken dan ooit voor relatief veel minder geld. Rationeel gezien heeft hij dus echt groot gelijk dat hij zich zorgen maakt.
Dat is eigenlijk een best wel fascinerend economisch principe. Om dat even naar het heden te trekken voor jou als luisteraar. Het is een beetje zoals dropshipping vandaag de dag. Of van die specifieke crypto-trends.
Ja, mooie vergelijking.
Als jij de enige bent die een bepaald product verkoopt, kun je er steenrijk mee worden. Maar als 10.000 andere mensen plotseling exact datzelfde product gaan aanbieden, ja, dan stort je winstmarge in elkaar en ben je eigenlijk gewoon voor niks aan het werk.
Dus Kloos snapt de markt wel degelijk. Hij is geen idioot, hij is gewoon een pessimistisch realist.
Klopt.
En wat deze casus zo rijk maakt, is hoe die realiteit in schril contrast staat met hoe zo'n landbouwer er destijds voor de buitenwereld uitzag. Als we namelijk kijken naar het beeldmateriaal dat bij die publicatie uit 1864 hoort, dan zien we iets heel interessants.
Vertel.
Het is een prachtige, echt gedetailleerde houtgravure die het landleven totaal idealiseert.
Die illustratie moeten we de luisteraar echt even goed omschrijven. Stel je een klassiek 19e eeuws tafereel voor. Midden op een zandpad staat een hele statige boer.
Met van die houten klompen aan?
Ja, houten klompen, een stevige jas over een knoopvest en een typisch petje op. En hij staat daar echt ongelooflijk ontspannen te roken uit een hele lange, sierlijke goudse pijp.
En in zijn andere hand houdt hij heel losjes een wandelstok vast.
Precies. En rondom hem groeit het koren letterlijk tot aan zijn middel. Dat hele veld ademt gewoon vruchtbaarheid en rijkdom. En achter hem, echt als het ultieme symbool van trouw en rust, loopt een middelgrote, witte, pluizige hond.
Het hele plaatje straalt controle, succes en landelijke idylle uit.
Zijn mond geniet van de zon, de regen en zijn naderende rijkdom?
Ja, of is dit juist Kloas? Want als dat Kloas is, dan is de discrepantie tussen de buitenkant en de binnenkant bijna komisch te noemen.
Ja, want aan de buitenkant zie je dan een succesvolle heerboer, een man die de natuur heeft getemd, omringd door absolute wilde.
Maar van binnen?
Van binnen piekert hij zich helemaal kapot over dalende marktprijzen, zweet hij peentjes van de hitte en heeft hij maagkrampen van de stress over natte voeten.
Zijn uiterlijk vertoon verhult dan een totale psychologische armoede.
Dat is de perfecte omschrijving. En hier zien we een fenomeen dat we tegenwoordig ook nog zo goed kennen. Namelijk dat we de voorwaarden voor succes telkens weer veranderen. Ja, het altijd maar hoger leggen van de lat. Dus wat betekent dit allemaal voor jou? Het is dat moment dat je denkt, als ik nou eindelijk die loonsverhoging krijg, of als ik eindelijk dat droomhuis kan kopen, dan heb ik rust.
En dan lukt het?
Precies, je tekent het contract en in plaats van dankbaarheid voel je direct de stress van de hogere hypotheek of de grotere verantwoordelijkheden op je werk.
Je staat spreekwoordelijk in een veld met koren tot aan je middel, maar je denkt echt alleen maar aan het zware werk dat het dorsen met zich mee gaat brengen.
En precies dat mechanisme, die weigering om eigenlijk ooit gewoon in het moment tevreden te zijn, is wat J.J. Kramer blijkbaar mateloos fascineerde. Maar het frustreerde hem uiteindelijk ook.
Want als we de tijdlijn van onze bronnen volgen, gebeurt er iets opmerkelijks. Hier wordt het echt interessant.
Kramer laat dit gedicht na 1864 10 jaar lang ergens in een la liggen. Hij doet er niks mee. Maar blijkbaar bleef die nare houding van Kloas in zijn hoofd rondspoken.
Ja, in de zomer van 1873 was hij de nieuwe bundel, gedichtjes, aan het voorbereiden. Die zou een jaar later verschijnen. En toen las hij dit gedicht waarschijnlijk nog eens door.
En toen dacht hij, hier moet ik iets mee.
Hij bekeek de argumenten van Harme, want zo heette Herm inmiddels in deze versie. En hij las weer dat eeuwige geklaag van Kloas over dat het koren achterop zou raken. En hij besloot gewoon dat dit verhaal een veel krachtigere afsluiting nodig had.
En hoe? Hij voegde een compleet nieuw vierde deel toe. Een epiloog die zeer kort is, maar echt buitengewoon meedogenloos.
Ik ben heel benieuwd. Lees het eens voor.
Ja, ik zal de exacte tekst uit die bron van 1874 er even bij pakken. Na die hele discussie over de oogst schrijft Kramer ineens dit. Nou, 10 jaren later leidt Kloosis in een kist. Nou, 10 jaren later leidt Kloosis in een kist. Volop. Nou, 10 jaren later leidt Kloosis in een kist. Achterop. Na 10 jaren later leidt Kloosis in een kist. Geen minst die hem mist.
Zo.
Ja, toen ik dit voor het eerst las, moest ik het echt even 2 keer lezen. Kramer doodt gewoon zijn eigen personage.
Best wel heftig, ja.
En hij stopt hem niet alleen onder de groene zoden, hij trapt hem ook nog eens na door expliciet te benadrukken dat niemand, letterlijk, geen enkel mens om hem rouwt. Maar wacht even, is dat niet een beetje een disproportionele straf? We stelden net samen vast dat Kloas economisch gezien best een goed punt had over die graanprijzen. Kijk, hij zeurde natuurlijk wel, maar was hij nou echt zo vreselijk dat hij zo'n eenzaam kil einde verdiende?
Dit roept een belangrijke vraag op en om dat te begrijpen moeten we echt even kijken naar de functie van literatuur in de 19e eeuw.
Oké, hoe zat dat dan?
In die tijd schreven auteurs zelden lar pour lar, dus gewoon kunst om de kunst. Literatuur had destijds een diep didactisch doel. Het was er echt om de lezer op te voeden.
Dus er moest een duidelijke moraal in zitten.
Precies. Auteurs zoals Kremer functioneerden als het morele kompas van de samenleving. Ze gebruikten hun verhalen en gedichten om deugden te belonen en ondeugden heel hard af te straffen. En wat Kremer hier afstraft, is dus helemaal niet Klaas' gebrek aan economisch inzicht, maar zijn gebrek aan menselijkheid.
Hij maakt van hem een wandelend waarschuwingsbord eigenlijk.
Exact. Kremer laat hiermee zien dat rationeel gelijk hebben je echt absoluut niet beschermt tegen een mislukt leven. Klaas had gelijk over de markt, maar zijn cynisme was gewoon een sociaal gif. Mensen die structureel weigerend het goede te zien, isoleren zichzelf uiteindelijk.
En dat staat dan weer in enorm contrast met Harmen.
Ja, Harmen kijkt naar die volle schuren en zegt zegen voor allen. Hij denkt in collectiviteit. Hij gunt de hele gemeenschap die welde en dat succes. Klaas daartegen is volledig in zichzelf gekeerd.
Maar draait bij hem alleen maar om zijn zweet, zijn modderige voeten en zijn financiële marge.
Precies. En als je er zo naar kijkt, is het ineens heel logisch dat niemand hem mist. Want als je altijd alle zuurstof uit de kamer zuigt met je geklaag, en als je elke overwinning van een ander direct bagatelliseert door meteen te wijzen op de nadelen, ja, dan blijven mensen op een gegeven moment gewoon bij je weg.
Dan ben je gewoon heel vermoeiend gezelschap. En dat is dan ook de ultieme moraal die Kremers in die laatste paar regels verpakt. Het maakt, als je in die kist ligt, natuurlijk helemaal niets meer uit of je in 1863 de graanprijzen accuraat had voorspeld.
Nee, het enige dat dan nog telt, is de emotionele erfenis die je achterlaat. Kloos liet de mensen om zich heen ongetwijfeld achter met een heel zwaar, moedeloos gevoel. En de beloning daarvoor is absolute eenzaamheid.
Terwijl Harmen, die misschien economisch gezien wat naïever was en die prijsdaling totaal niet zag aankomen, waarschijnlijk wel herinnerd werd als de man die het hele dorp opvrolijkte tijdens die hete hittegolf.
Ja, dit hele gedicht is eigenlijk een briljante studie naar wat we nalaten. Je nalatenschap is niet je bankrekening.
En dit is al helemaal niet hoe vaak je in verhitte discussies aan het langste eind trok. Je nalatenschap is puur de afdruk die je achterlaat op het gemoed van anderen.
En door die tekst 10 jaar later aan te passen, forceert Kremer jou als lezer om jezelf die spiegel voor te houden. Wie wil je zijn? De gelijkhebberige eenling of de verbindende optimist?
Dat is echt een ongelooflijk krachtige omslag verstopt in zo'n eenvoudig klinkend dialectgedicht over het weer. We begonnen deze aflevering, deze diepgaande verkenning, met een missie om te kijken hoe een 19e eeuws boerengespret over zon, regen en oogst ons iets kan leren over ons eigen gedrag.
En door die twee versies uit 64 en 74 naast elkaar te leggen, hebben we prachtig kunnen zien hoe de evolutie ons brein heeft geprogrammeerd voor negativiteit en ook hoe makkelijk het is om daarin vast te blijven zitten.
We hebben de rationele economie achter het klagen onderzocht en we zijn geëindigd met een messcherpe les over de sociale prijs van cynisme.
Het herinnert ons er echt aan dat onze interne staat, dus onze houding, uiteindelijk de realiteit vormt waarin we leven.
1 sterven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze textuele ontdekkingsreis door het werk van J.J. Kremer. Maar, voordat we afsluiten, willen we jou als luisteraar nog 1 provocerende gedachte meegeven om vandaag eens lekker op te kauwen. We hebben het hier uitgebreid gehad over het Nederland van 1863. Maar trek dat concept nu eens door naar je eigen leven van vandaag. Straks sta je misschien in de supermarkt en is de rij veel te lang. Of je stapt in je auto en belandt direct in een onverwachte file.
Of je wifi valt weg net op het moment dat je een cruciale videocall hebt.
Precies. Of je kijkt uit het raam, helemaal klaar voor een lange wandeling, en je ziet dat het pijpenstelen regent. Stel je nu eens voor dat een auteur, net als Kramer, over jouw schouder meekijkt. Hij observeert jouw dagelijkse reacties op al die kleine, irritante ongemakken en besluit er een gedicht over te schrijven. Hoe zou de laatste strofe van jouw gedicht klinken? Zou jij door je collega's, vrienden en familie herinnerd worden als de dankbare Harme die veerkracht toont en de zilveren randjes blijft zien? Of lig jij over 10 jaar spreekwoordelijk in een kist als de zuchtende, klagende Kloos? Iemand die altijd de lat voor geluk weer een stukje verplaatste. Je had rationeel gezien misschien wel groot gelijk over die trage wifi, maar je wordt door niemand gemist. Het is maar een beetje regen. Wat je erbij voelt is helemaal aan jou. Neem die gedachten mee de dag in en we zien je heel graag terug bij een volgende diepgaande verkenning.